Matthäus 2, vers 1 tot en met vers 12. Dit zegt Gods woord. Toen hij nu de menigte zag, klom hij op de berg, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk de hemelen. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Zover Gods woord. Inmiddels zijn we aangekomen aan de 8e zaligspreking. En zoals ik al eerder heb opgemerkt, vormt die 8e zaligspreking een insluiting met de eerste zaligspreking van de armen van geest en van zij die worden vervolgd omwille van de gerechtigheid, zegt de Heer Jezus, dat van hen het koninkrijk der hemelen is. En door deze insluiting worden als het ware deze 8 zaligsprekingen samen gebundeld en beschrijven ze eigenlijk de unieke kenmerken van Gods ware volk, Gods kinderen, die kenmerken waarin dat ze zich onderscheiden van alle mensen van deze wereld. Nu, deze 8 kenmerken, die beschrijven eigenlijk het eeuwige leven. Dat is het leven van de toekomstige eeuw, dat nu al, in deze tijd, zichtbaar wordt door de werkzame kracht van de toekomstige eeuw. En dat is de geest van God. De mensen in wie dit leven nu al gezien wordt, zo vinden we, dat zijn de zonen en de dochters van het koninkrijk. Dat zijn zij die samen de Heer Jezus Christus volgen en die samen delen met hem in zijn erfenis. En zijn erfenis is het koninkrijk der hemelen. Dat is uiteindelijk de nieuwe schepping van God. Dat is die nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God voor hen heeft bereid. En dat heeft alles te maken met het feit dat de wereld waarin wij leven, de wereld zoals we hem nu kennen, en de mensheid zoals die vandaag de dag leeft, eigenlijk geen toekomst geeft. Daar heeft hij die ook vanmorgen al over gesproken met kinderen. Er is geen toekomst voor deze wereld buiten de Heer Jezus Christus om. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Heer Jezus gekomen is, God onder de mensen. De Heer Jezus is gekomen, en hij is niet gekomen, zegt hij, om te oordelen, maar om te redden, om te verlossen. Jezus, het licht van de wereld, is gekomen in deze wereld om te redden. Maar dan zegt Johannes in zijn evangelie, in hoofdstuk 3, vers 19, maar de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, omdat hun werken boos zijn. Kijk, Jezus die kwam om vrede te brengen. Jezus kwam om de waarheid te verkondigen, de liefde van God voor een gebroken en gevallen wereld. Maar wij mensen, we hebben meteen de kans gegrepen en Jezus als een ordinaire misdadiger veroordeeld en op brutale wijze genageld aan een kruis tot de dood toe. In die huidige wereld zoals we hem nu kennen, is duidelijk geworden dat er eigenlijk geen plaats is voor God. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij zelf willen God zijn. We staan niet toe dat God, de maker en de oorsprong van het leven dat wij hebben gekregen, dat die God, God is. We willen zelf God zijn. En onze haat voor God hebben we hierin betoond, dat we toen we de kans kregen, toen God kwetsbaar is geworden, onder ons is gekomen, dat we meteen de gelegenheid hebben genomen om hem om te brengen en te doden. En daarin werd zo duidelijk dat het deze boze wereld, die zeg maar gekenmerkt is door een afvallige, godafvallige mensheid, dat voor deze wereld geen hoop en geen toekomst is. Maar dat daarmee het einde van deze wereld eigenlijk besloten is. Er is alleen hoop. Er is alleen hoop in de eerstgeborene uit de doden. Er is hoop in het begin van die nieuwe schepping van God. Het hoofd van een heel nieuw mensengeslacht. Hij wordt de laatste Adam genoemd. En wie zich aan hem onderwerpt door het evangelie te gehoorzamen. Alleen die vindt redding en behoudenis. Het is de opgestane Heer Jezus Christus. Aan wie de God alle macht in hemel en aarde heeft toevertrouwd. En het evangelie te aanvaarden, te gehoorzamen, dat betekent allereerst dit. Dat we voor onszelf erkennen dat de Heer Jezus het leven geleefd heeft, hier op aarde dat wij hoorden te leven, en dat hij de dood gestorven is die wij verdienden om te sterven. En dat is de boodschap, en daarmee kom ik eigenlijk terug op wat we het vorige maal hebben overdacht en waarmee we geëindigd zijn. Dat is de boodschap die de vredestichters uitdragen in deze wereld. Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Vredestichters, zo hebben ze overdacht, dat zijn mensen die in navolging van de vredevorst, de Heer Jezus Christus, zoeken om mensen te verzoenen met het evangelie. En als je leest in de evangeliën, als je leest in het boek De Handelingen, waar de Heer Jezus en ook zijn discipelen die boodschap van de vrede uiteindelijk uitdragen, dan zien we dat deze boodschap meteen tegenstand en strijd met zich meebrengt. En dat heeft alles te maken met het feit dat zowel vandaag de dag als toen de dag uiteindelijk die boodschap van het evangelie op weinig sympathie kan rekenen. Zowel toen als nu denken de mensen over het algemeen gesproken om de meest uiteenlopende redenen dat die vrede die hen aangeboden wordt in de Heer Jezus Christus, dat ze die vrede absoluut niet nodig hebben. En daarom kan het niet anders, broeder en zuster, dat om echt vrede te stichten, is het noodzakelijk dat we de confrontatie aangaan en dat het kwaad uiteindelijk aan het licht gebracht wordt, zodat echte vrede tot stand kan komen. Vandaar denk ik dat het bijna vanzelfsprekend is dat die achtste zaligspreking voortvloeit uit de zevende zaligspreking. En hoe belangrijk dat die zaligspreking ook is, blijkt uit het feit dat dit de enige zaligspreking is die de Heer Jezus nader gaat toelichten. Want als u attent hebt geluisterd of meegevolgd, zult u zien dat we vers 11 en vers 12 hebben erbij gelezen. Maar daar wil ik straks op terugkomen. Allereerst deze achtste zaligspreking. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid. Vervolging, denk ik, is absoluut geen favoriet onderwerp onder ons als christenen. Laten we eerlijk zijn, en ik zal voor mezelf spreken, het is iets wat we toch wel een beetje bang voor zijn. En toch kunnen we er niet naast dat het een veelbesproken onderwerp is in heel het Nieuwe Testament. En als je vanuit dat oogpunt eens even de evangelie zou lezen, dan ga je merken dat de Heer Jezus enorm veel tijd heeft besteed om zijn discipelen juist daarop voor te bereiden. Volgens de Heer Jezus is het onvermijdelijk dat vervolging komt als je echt bij hem behoort. Als je echt bij de Heer Jezus behoort, dan kan je vervolging niet vermijden. Eigenlijk is deze zaligspreking de meest beproevende van allemaal. Eigenlijk is deze zaligspreking, broeder en zuster, de ultieme test voor in ieder van ons, want het levert ons het bewijs of dat we nu werkelijk bij de Heer Jezus behoren of niet. Dat klinkt misschien een beetje scherp, maar dat zal wel heel duidelijk worden, denk ik, en wat er nog volgt. Wie vastberaden is om te leven zoals de Heer Jezus hier geleefd heeft, die zal in zekere mate met vervolging op de een of andere manier te maken hebben. Want als wij als christenen, laten we eerlijk zijn, geen enkele vorm van vervolging in ons leven kennen, is dan niet de vraag terecht of dat er werkelijk wel gerechtigheid zichtbaar is in ons leven. Want daar gaat het hier om, dat is wat de Heer Jezus zegt. En we hebben met elkaar overdacht bij die vierde zaligspreking, die we opnieuw hebben gelezen, zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, hebben we overdacht dat dat een van de basiskenmerken is van een ware wederom geboren gelovige, dat hij hongert en dorst naar gerechtigheid. En we hebben met elkaar overdacht dat hongeren en dorsten naar gerechtigheid in beginsel dat verlangen is die een christen kenmerkt om Gods wil van harte te doen en om uiteindelijk in elk onderdeel van zijn leven Gods wil te zoeken. Nu, als er geen gerechtigheid is in ons leven, als er geen overeenstemming is met God in ons leven, hoe zullen we dan uiteindelijk het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Dat is toch een vraag die je mag stellen voor jezelf. Allen die godvruchtig in de Heer Jezus Christus willen leven, zegt de apostel Paulus, die zullen vervolgd worden. Maar daar wil ik meteen een aantal bemerkingen toch bij maken, want ik zie sommigen al de wenkbrauwen fronsen. Het omgekeerde is niet waar. Het betekent niet, broeders en zusters, omdat je leidt onder enige vorm van vervolging, wat die dan ook mogen zijn, dat dat automatisch inhoudt dat je daarom godsvruchtig leeft en wandelt. Daar moet je eens een moment over nadenken. Want je kan vervolgd worden als gelovige, omdat je aanstotelijk gedrag vertoont. Omdat je op een ongepaste wijze fanatiek bent. Omdat je een doordraver bent, die gewoon als mens onaangenaam bent om mee te leven. En spijtig genoeg zijn er nog toch wel een aantal christenen, die oprecht geloven dat ze vervolgd worden omwille van de naam van de Heer Jezus, omwille van de gerechtigheid, omwille van het feit dat ze christen zijn, die tegenstaande, dat ze uiteindelijk uitgelachen worden, zo horen we vaak, gemeden, en misschien zelfs gepest worden op het werk, omdat ze aanstotelijke, fanatieke, onaangename mensen zijn. Dat kan. En dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt, want dat is een hele droevige zaak. Zijn we aanstekelijke christenen, om het met een titel van het boek te zeggen, of zijn we aanstotelijke christenen? Ik denk dat het een belangrijke vraag is om bij stil te staan. Want nergens, en dat wil ik er meteen nog bij zeggen, nergens leren we in de schrift dat we altijd vervolging zullen kennen. Integendeel. Als je het boek De Handelingen leest, en de wedervaringen van de eerste christenen, in Handelingen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, in de begintijd van de gemeente, dan ga je merken dat die eerste gemeente gunst genoot in een directe omgeving. In beginsel kenden ze geen vervolging. Kijk, en dit alles is de Heer Jezus ons grote voorbeeld. En de mate waarin dat zijn karakter, zijn kostbare kenmerken in ons leven openbaar gaan worden, dat is ook de mate waarin dat we tegelijkertijd mensen zullen aantrekken en ook mensen zullen afstoten. Misschien moet ik dat wel een klein beetje verduidelijken. Want, laat ons eerlijk zijn, als er op geen enkele manier gereageerd wordt op de manier waarop dat wij leven, op ons getuigenis hier in deze wereld, dan moeten we eerlijk zijn met onszelf, dat er weinig van de Heer Jezus Christus zichtbaar is in ons leven. Als er niemand is die zich tot ons aangetrokken weet, om een van de uitzonderlijke kwaliteiten van de Heer Jezus die in ons zichtbaar wordt, bijvoorbeeld zijn bijzondere liefde en barmhartigheid, als zich niemand daartoe aangetrokken voelt, als er niemand is die zich afgestoten voelt vanuit het feit dat we met z'n allen eigenlijk echt wel heilig willen leven, omwille van de gerechtigheid, dan zitten we wel met een probleem, want dan is er weinig aan de hand in ons leven. Dan valt er heel weinig te zien. Als we altijd in de nek gekeken worden, als mensen uiteindelijk altijd aan ons aanstoot neemt, dan zijn we, dan moeten we eerlijk zijn, aanstootgevende, onaangename gelovigen. Maar langs de andere kant is het ook zo, als we nooit vervolging kennen, als we nooit enige vorm van vervolging kennen, dan betekent het misschien wel dat we lafaards zijn. Ik weet het, dat is heel sterk wat ik vanmorgen zeg, maar ik wil het toch nog even herhalen. ze altijd in de nek gekeken worden als gelovigen. Als mensen niks van ons moeten hebben, dat is niet normaal. Maar zelfs de Heer Jezus, ons grote voorbeeld, hij werd niet altijd vervolgd. En er waren heel wat mensen die zich tot de Heer Jezus aangetrokken voelden. Maar aan de andere kant is het ook zo, als wij nooit vervolging kennen, dan zijn we misschien wel afwaarts. Want de Heer Jezus heeft wel vervolging gekend. We leven met z'n allen in een boze, zondige wereld, broeders en zusters. En als we recht door zee willen gaan, en niet willen doen zoals de mensen rondom ons, die met God geen rekening houden, wel, dan moeten we rekening houden dat ons gedrag, gewoon dan maar ons gedrag, omwille van de gerechtigheid, de andere mensen de aanstoot zullen aannemen. Want de manier waarop dat wij door het leven gaan, is eigenlijk een aanklacht ten aanzien van hen. En wanneer dat mensen dat doorhebben, dan zullen ze zich daaraan storen, in vele gevallen, en dan moet je niet verwonderd zijn dat je een veeg uit de pan krijgt. Ik denk dat je dat wel in meerdere of mindere mate al hebt meegemaakt. Christenen brengen door hun rechtvaardige wandel verdeeldheid in navolging van de Heer Jezus. Verdeeldheid in die zin dat mensen ofwel zich weten aangetrokken tot de Heer Jezus Christus, ofwel dat mensen zich erdoor voelen afgestoten. Maar geen enkele reactie, dat is geen normale zaak. Dat is absoluut geen normale zaak. Maar ik heb er u al op attent gemaakt dat deze achtste zaligspreking de eerste en enige zaligspreking is die door de Heer Jezus eigenlijk nader toegelicht wordt. En daar ben ik zo'n beetje van overtuigd dat de Heer Jezus hier door de vervolging die hij specifiek bedoelt, nader omschrijft. Hij spreekt over vervolging terwille van mij. Laten we het allemaal eens lezen. Vanzelf gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgend en liegend allerlei kwaad van u spreken terwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Vele van onze broeders en zusters, wat we gelukkig wekelijks hebben leren voor bidden in de afgelopen jaren, die worden omwille van een getuigenis fysiek, lichamelijk, vervolgd en verdrukt in vele landen, overal ter wereld. Maar als je hier nadrukkelijk leest, dan zie je dat de Heer Jezus het heeft over geestelijk lijden. Hij heeft het over smaadlijden, hij heeft het over kwaadsprekerij, waarvan hij zegt dat het is omwille van hemzelf. Dus met andere woorden, de vervolging die hier, zeg maar, teweeg gebracht wordt, is een vervolging die niet zozeer aangewakkerd wordt door een rechtvaardige levensstijl, wat we het daarnet over hadden, maar die aangewakkerd wordt door de discipel, door de specifieke relatie die een discipel van de Heer Jezus Christus heeft met de Heer Jezus Christus. Terwille van mij, zegt de Heer Jezus. Nu, wat hij daar specifiek mee bedoelt, dat wordt eigenlijk een stukje duidelijker als we een klein beetje verder gaan lezen in het Matthäus Evangelie, namelijk in hoofdstuk 10. Ik wil dat heel kort even bij stilstaan. Een hoofdstuk waarin dat Jezus opnieuw zijn discipelen verder gaat toerusten met het oog op de komende vervolgingen, die ze onvermijdelijk gaan kennen, omwille van het getuigenis ten aanzien van de Jezus dat ze zullen geven in deze wereld. Omwille van het feit dat zij zich openlijk met hem zullen vereenzelvigen. En dat staat in Matthäus hoofdstuk 10, ik wil u wijzen op enkele versen, allereerst vers 16 en vers 17 en vers 18, zegt de Heer Jezus, zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Past u echter op voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En zowel voor stadhouders als koningen zult u geleid worden om mij, of omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en voor de volk. Eigenlijk, in één korte zin schetst de Heer Jezus wat de discipelen te wachten zal staan, allereerst in hun eigen thuisland, en later wat hen te wachten zal staan wanneer ze het evangelie zullen uitdragen onder de volkeren. En dan zegt hij vers 22, en u zult door allen gehaat worden, terwille van mijn naam. En zegt hij erbij, wie echter volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En in vers 32 krijgen we de eindconclusie. Ieder die dan mij zal belijden voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Ik geloof dat deze schriftplaats, en ik kan er niet veel over uitweiden vanwege de tijd, maar ik geloof dat die schriftplaats hier duidelijk illustreert dat het vervolgd worden om mijnentwil, zoals de Heer hier zegt, voornamelijk te maken heeft met ons publiekelijk getuigenis ten aanzien van de Heer Jezus. Met andere woorden, hoe dat we de Heer Jezus in zijn persoon presenteren in de verkondiging van het evangelie, maar ook in het onderwijs. En dat mag je in de ruimste zin van het woord bekijken. Hoe dat we spreken over de persoon van de Heer Jezus, wanneer dat we andere, ten aanzien van andere mensen een getuigenis van hem geven, maar hoe dat we ook spreken ten aanzien van hem met onze kinderen, in de zondagsschool, ook in onze gemeente, hoe dat we over hem leren. Het werpt eigenlijk de vraag op, is het evangelie dat wij samen verkondigen, is dat een getuigenis dat in overeenstemming is met de Jezus Christus die de apostelen hebben verkondigd? Is de leer en is het onderwijs dat wij geven, is dat eigenlijk een overeenstemming met het getuigenis en de leer van de apostelen met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Want een juiste leer ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus, maar een moeilijk woord genoemd Christologie, dat was echt de Heer Jezus, dat een correcte presentatie van zijn persoon onvermijdelijk vervolging zal met zich meebrengen. Dus is het wel absoluut belangrijk hoe dat we de Heer Jezus presenteren met elkaar. En vanuit dit oogpunt, als we het zo gaan bekijken, broeders en zusters, denk ik dat het een stuk gemakkelijker en duidelijker wordt waarom dat de Heer Jezus ineens het verband legt met de profeten van het Oude Testament in het volgende vers. En vers 12 hebben we gelezen van Matteüs hoofdstuk 5. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Met andere woorden, de bediening die de discipelen hebben, die alle discipelen hebben, in de ruimste zin van het woord, in het getuigen van wie Jezus Christus is, in de evangelische verspreiding, in het onderwijs, zo leren we, is eigenlijk een profetische bediening. Wordt op één lijn gesteld met het profetisch getuigenis van het Oude Testament. En dat vind ik heel bijzonder. En toch, alhoewel het misschien verwonderenswaardig is, is het niet zo ver te zoeken. Want als we in Matteüs Evangelie hoofdstuk 10, waar we daarnet zaten, een klein beetje verder lezen, ik zal het u voorlezen, je moet niet terug opslaan, zegt de Heer Jezus dit. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. Wie een profeet ontvangt in naam van een profeet, zal het loon van een profeet krijgen. En wie een rechtvaardige ontvangt in naam van een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige krijgen. Dus het is helemaal niet zo ver te zoeken. Nu, wat was het getuigenis van de profeten, dat wat de Heer Jezus op doet? Allen, zo vinden we in het Nieuwe Testament, en daar getuigt de eerste kerk, de apostelen en de vroege christenen allemaal van, dat voor hen vanuit hun oogpunt bekeken, als zij na het kruis terugkijken naar de profeten van het Oude Testament, dan is het voor hen heel duidelijk dat de apostelen een getuigenis hebben gegeven van de toekomstige verlossing in de Heer Jezus Christus. Ze hebben een getuigenis gegeven van het lijden dat de Heer Jezus zijn deel zal zijn en van de heerlijkheden daarna, zegt de apostel Petrus in zijn eerste brief. Dus zo keken zij naar de profeten van het Oude Testament. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7, als hij zijn getuigenis geeft ten aanzien van de leiders van het volk, zegt hij op een gegeven moment dit. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd, zegt hij. En ze hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden. Dus alle Oudtestamentische profeten, van wie dat we het getuigenis hebben in het Oude Testament, die hebben in zekere mate vervolging gekend. Alle werden zeker geestelijk vervolgd. kwaadsprekerij waar de Grijs het over heeft, smaad en vaak uitsluiting uit de gemeenschap, hebben velen van hen aan de lijve ervaren. En sommigen zelfs hebben het bekocht met hun leven. En de reden daarvoor was niet zozeer hun rechtvaardige wandel, maar de reden daarvoor was hun getuigenis van de Heer Jezus Christus en van de heerlijkheden daarna. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons om daar een moment bij stil te staan. Als de verkondiging van het evangelie een profetische bediening is, waar ik echt van overtuigd ben voor mezelf, want uiteindelijk, wat is de kern van het evangelie? Het is de verkondiging van de komst van de opgestane Jezus Christus en heerlijkheid, die komt om levenden en doden te oordelen. Dat is het getuigenis van het evangelie. Jezus Christus, de opgestane, die komt uiteindelijk terug om levenden en doden te oordelen. Dat is de ware toedracht van het evangelie, daar komt het op neer. Dat is een profetische aankondiging van een gebeurtenis die eraan te komen staat. En dat is inderdaad een heel groot verschil. Maar wat we vandaag de dag meestal horen. Wel, laten we eerlijk zijn. In de meeste verkondiging van het evangelie staat de eerste komst van de Heer Jezus Christus centraal. En wordt er heel vaak de nadruk gelegd op wat voor goeds Jezus nu kan doen in jouw leven. Met andere woorden, het is misschien wel een heel praktische boodschap. Maar het is geen profetische boodschap. En het is een boodschap die vooral mensgericht is en niet godsgericht. Want uiteindelijk is de toedracht van de boodschap de mensen presenteren wat de Heer Jezus nu al voor u en uw leven nu kan betekenen. Maar de apostelen wijzen op de opgestane Jezus Christus die terugkomt in heerlijkheid om de mensen uiteindelijk aan te sporen wat dat ze nu met hun leven gaan doen. Met het oog op zijn wederkomst. En dan gaat het om hem. In eerste instantie. En gaat het niet om ons. En ik denk dat dat een enorm verschil is. Hoe hij de Heer Jezus presenteert. Als we een waarachtig en trouw getuigenis geven. Van wie Jezus werkelijk is. En dat is dan zoals het dat er zal gezien worden. Wanneer dat hij terugkomt in heerlijkheid. Met name als Heer. En rechter van de ganse aarde, dan geven we uiteindelijk een profetisch getuigenis. En als die dag aanbreekt, dan zullen de mensen die in uw nabijheid geleefd hebben, ofwel die boodschap gehoord en gehoorzaamd hebben, ofwel gehoord hebben en naast zich neergelegd hebben. Maar beiden zullen ze tot dezelfde conclusie komen. Zij die die boodschap van u, die waarschuwingen, die waarschuwende profetische boodschap, hebben gehoord en aangenomen zullen zeggen, waarlijk, die persoon die God toen in mijn nabijheid heeft gesteld, sprak de waarheid. Want dankzij hem, dankzij haar, kan ik nu aan dat oordeel ontkomen, wat door hen eertijds profetisch verkondigd is. En zij die het niet gehoorzamen, zullen ook tot de erkenning komen van waarlijk, wat die of die toen eertijds tegen mij heeft gezegd, is inderdaad waarheid. Want aan dat oordeel valt er niet te ontkomen. Hij of zij was waarlijk een profeet. Het is een profetische boodschap. En daarom denk ik, als we het van die kant bekijken, dat we opnieuw nog duidelijker bepaald worden, broeders en zusters, bij de ernst van deze opdracht en de verantwoordelijkheid die wij samen in dat opzicht hebben. Een verantwoordelijkheid, en ik zal voor mezelf spreken, waar ik voor mezelf nog maar zeer weinig van bewust ben. En ik denk dat dat niet alleen is voor mij. Want we staan er niet bij stil, of niet genoeg bij stil, dat wij samen leven in een wereld die heel spoedig zal voorbijgaan. Dat wij leven dagelijks te midden van mensen die reddeloos verloren zijn en die het nog niet eens beseffen. Die er zich nog niet eens bewust van zijn. En het spijtige van de zaak is dat wij wel degelijk weten wat er gaat gebeuren. Maar op de een of andere manier dringt het niet tot ons door. En maken wij eigenlijk geen ernst van onze opdracht. En ik pleit als eerste schuldig. Ik werp dat niet in uw gezicht vanmorgen. En dat is iets waar ik voor mezelf me meer en meer zorgen om maak. Ik geef dat eerlijk grof toe. En de reden waarom dat ik er zorgen over maak, is misschien opmerkelijk genoeg het derde punt waar ik bij stilstaan. En dat is de reden van grote blijdschap die de Heer Jezus hier aangeeft. Wees verblijd, zegt de Heer Jezus. Wees verheugd, want uw loon is groot in de hemelen. Hij zegt, gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is iets om geweldig blij over te worden. En dat is iets wat wij niet genoeg duidelijk voor ogen hebben. Als de apostel Paulus daarover moest spreken, dan zegt hij, want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nu, als je dat kan zeggen, dan ben je voor jezelf heel bewust bezig met wat dat die toekomstige heerlijkheid met zich zal meebrengen. En dan, als je het in de weegschaal legt, dan is voor jou die toekomstige heerlijkheid dat wat de doorslag geeft. En niet het tijdelijke lijden dat we kunnen door verdrukking hier in deze wereld nu hebben. En dat is juist de reden waarom ik een beetje verontrust ben. En om u dat beter te illustreren, wil ik u meenemen naar het boek de Openbaring. Dat is mijn laatste stukje waar ik wil bij stilstaan. Of voorlaatste. Openbaring hoofdstuk 21. We hadden het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de tabernakel of de woonplaats van God is onder de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei tot mij, ze zijn gebeurd. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst geeft geven uit de bron van het water van het leven om niet. En nu komt het waar ik uw aandacht wil voor vragen. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, goereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En het is dit gedeelte dat mij zeer bijzonder heeft getroffen. Ik zal u voorlezen uit een commentaar dat ik vrijelijk vertaald heb waarom dat deze versen mij een beetje bezorgd maakten, eerlijk gezegd. En de schrijver zegt het volgende, zij die niet inbegrepen zijn onder Gods volk, zullen uitgesloten worden van zijn intieme, familiale tegenwoordigheid, die in de versen 1 tot 7 opnieuw herhaald zijn, en die Gods waarachtige volk zullen genieten. Voor eeuwig gescheiden worden van Gods tegenwoordigheid is het eigenlijke oordeel. En Johannes zond diverse soorten zondaars op, die het oordeel verdienen. Door de lijst te openen met, in mijn vertaling bangen, andere vertalingen lafhartigen of lafaards zelfs, en die af te sluiten met leugenaars, hè, dat is de laatste die opgesomd wordt, toont hij aan dat deze tekorten allereerst het falen aanduiden van zogenaamde christenen onder de reële bedreiging van vervolging. Het woordje maar, wanneer vers 8 begint, toont het contrast tussen de lafaards en zij die overwonnen hebben, vers 7. zodat de lafaards en de leugenaars hen zijn die gevonden werden onder de geloofsgemeenschap van de christenen, die gezwicht zijn voor de strijd van het geloof en het getuigenis van Jezus in deze gevallen wereld. En hij zegt erbij, de lijst die hier opgesomd wordt zijn de typische zonden waarvoor Johannes de gemeenten nadrukkelijk gewaarschuwd heeft. Als je dat leest voor jezelf, dan ga je onmiddellijk denken aan de ene kant, zij die mogen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, nieuwe hemel, nieuwe aarde, en anderzijds, hen die verloren gaan. Want het is niets van niks, zegt deze schrijver, dat het begint met de lafaards en eindigt met de leugenaars. En al die karakteristieken van die, of die specifieke zonden die ertussenin beschreven worden, die worden allemaal door Johannes aan de kaak gesteld. In die 7 brieven onder andere, die gericht zijn, die profetische brieven, aan de gemeente en zijn dagen. En ik werd daar stil voor mezelf. Gelukkig zij die worden vervolgd, zegt de Heer, terwille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen.